Gemeente, wandelt u, wandel jij, wandel ik op de goede weg? Dat is wel een belangrijke vraag vanmiddag, toch? Want in de Bijbel wordt gesproken over slechts twee verschillende soorten van wegen. De brede weg, die leidt naar het eeuwig verderf, en de smalle weg, het smalle pad dat naar het leven leidt. En de grote vraag vanmiddag die ik als dienaar van het evangelie aan uw hart mag leggen en dat van mijzelf en jullie is op welke weg wij wandelen. Is dat de goede weg, het goede pad dat naar het leven leidt? Of is dat de verkeerde weg, de weg van de zonde? Het antwoord op die vraag lijkt gemakkelijker dan dat het werkelijk is. Natuurlijk, gemeente, we wandelen op een van die beide wegen. Er is geen derde weg, ook niet in de verkondiging van het evangelie. Hoe vaak die misschien ook gepreekt zou kunnen worden, of bij u bedacht kan worden, of bij mij. Maar ik bedoel dit, het kan wel eens anders lijken dan dat het is. Dat het lijkt alsof wij op de smalle weg wandelen, en toch wandelen we nog op het brede pad, of andersom. Dat anderen denken dat u nog zonder God leeft en de Heer is in je leven gaan beginnen. Wat heeft David ervan gevraagd, gezegd in Psalm 17 bijvoorbeeld? In vers 5 zegt hij dit: ik houd mijn gangen in uw sporen. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws: ik ben mijn gangen in uw sporen aan het houden. De hele dag door. Opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen. We hebben een hele mooie psalmberijming, vind ik. Ook muzikaal gezien klopt dat. Beter dan de ook hele mooie berijming van dat teen, want muzikaal gezien klopt die wat minder. Maar in dit opzicht, gemeente, had het toch eigenlijk net wat anders moeten worden vertaald in de psalmberijming of berijmd. We zingen dan dat mijn voeten niet zouden uitglijden, wil mij voor struikelen bevrijden. Maar David zegt er nog wat anders. Hij zegt struikelen, ja, dat is heel belangrijk om daarvoor te worden bevrijd. Maar hij zegt nog erger, of nog dichter bij huis, zeg maar, wil geven, Heere, dat mijn voetstappen niet zullen wankelen. Slechts het minste wankelen kan al leiden tot verkeerde beslissingen. Opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen. En zo mag ik mijn sporen, mijn gangen in uw sporen houden. Het is overigens een gebed, hè? De hele psalm valt onder het karakter van de eerste woorden, een gebed van David. En onder hetgeen wat hij zegt, volgend op vers 5, ik roep u aan omdat gij mij verhoort. O God, neig uw oor tot mij, hoor mijn rede, mijn gebed zeg maar. Dus het wandelen, en daar wil ik met u naartoe en met jullie op het smalle pad, is een biddend leven in afhankelijkheid van de Heere, in verbondenheid aan Christus en bediend uit de grote wijnstok. Hoort het woord van onze God. Ik verkondig het u vanuit het heilig evangelie, uit Johannes evangelie, het 15e hoofdstuk, daarvan de versen 1 en 2. Johannes 15, waarvan de eerste twee versen. En daar luiden het woord van onze God in de tekstwoorden als volgt. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. We letten vanmiddag met elkaar op het thema Ik ben de ware wijnstok in 3 gedachten. Dat thema in de eerste plaats in relatie tot de Vader. Vers 1, daar staat immers Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Vervolgens in relatie tot de vruchtelozen. Vers 2a, alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En 3, in relatie tot de vruchtdragers. En die wel vrucht draagt, zo vul ik dan maar even in, die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Dus ik ben de ware wijnstok in relatie tot de Vader, in relatie tot de vruchtelozen en 3, in relatie tot de vruchtdragers. Gemeente, u hebt best wel eens gehoord van de 7 Ik Ben teksten. In de gemeente die ik dienen mag, Rotterdam-Zuidwijk, heb ik al deze 7, want dat zijn er 7 teksten, geprobeerd te bepreken. En ook in uw midden zijn we met elkaar verschillende van die teksten in de achterliggende jaren wel nagegaan. Ik heb het nu even niet paraat, welke wel en welke niet, maar deze in ieder geval nog niet, 15 vers 1 en 2. En al die teksten staan in relatie tot elkaar. Het gaat allemaal over de grote ik. Er staat letterlijk in het Grieks, ik ben. Ook hier. En dat karakteriseert deze 7 ik ben teksten. Elke keer staat er ego of ego, het woordje ik in het Grieks. We hebben daar ook van afgeleid egoïstisch, egocentrisch. Ik, ego, eimi. Dat is een vervoeging van het werkwoord estin zijn. Ik ben. In die 7 ik ben teksten, waarvan er ook nog een keer 2 worden herhaald, over de deur en, of 3 worden herhaald, over de deur en over de goede herder en ook over de ware wijnstok, zeg maar, die 10 keren met die 7 ik ben teksten, staat telkens weer een zelfstandig naamwoord, een wijnstok of brood of weg of wat dan ook, met een bepaald lidwoord ervoor. Niet een weg, een van de wegen die naar de hemel leidt, een brood, meerdere mogelijkheden, nee, de weg, het brood, de deur, de goede herder. Wat betekent dat? Als je al die ik ben teksten, ik noem ze zo even op, bij elkaar voegt, hebben we alle aspecten van de Heer Jezus Christus, van wat hij is, wie hij is ook, wat hij is, wat hij doet en wat hij betekent voor zondaren. En niet elke tekst zegt alles over de Heere Jezus, dus in 1 preek hoeven we ook niet alles te noemen. Dat zal ik vanmiddag ook niet doen, dat gaat eenmaal niet. Maar bij elkaar vormen die 7 ik ben teksten eigenlijk het hele spectrum van wat Christus is, wie hij is en wat hij zijn wil voor zijn kinderen. Ik ben het brood des levens, Johannes 6 vers 35, die tot mij komt. En die in mij gelooft zal geenszins hongeren en nimmer meer dorsten. Ik ben het licht der wereld, 8 vers 12, allemaal vanuit het Johannes-evangelie. Die mij navolgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Johannes 10, 2 keer, ik ben de deur die door mij ingaat en uitgaat, zal behouden worden en zal weide vinden. En ik ben de goede herder ook 2 maal, die mijn leven stel voor de schapen. En de schapen kennen mij en ik ken hen. Johannes 11, vlakbij het graf van Lazarus, als Jezus tegen Martha zegt, ik ben de opstanding, het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Geloof je dat, Martha? Gelooft u dat, jij? Misschien wel de bekendste tekst, Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daar worden 3 beelden genoemd. De weg, de waarheid. Dat betekent eigenlijk de vervulling van het Oude Testament. Ik vervul de beloften, het leven. En dan tenslotte onze tekstwoorden. De ware, dan staat er nog een bijvoeglijk naamwoord voor. De enige tekst met een woordje ervoor. De ware wijnstok. Dus wat Jezus is, wie hij is en wat hij zijn wil. Ja, zegt iemand, maar gaat het dan alleen over Gods kinderen, over de gelovigen? Nee, want in elke tekst, direct of indirect, in het tekstverband dan, staat een nodiging. Ik ben het brood des levens die tot mij komt. De opstanding, het leven die in mij gelooft. Het licht die mij volgt. De ware wijnstok die in mij vruchten voortbrengt. En die woordjes die, daar staat niet de uitverkorene die, of de bekeerde die, of de gelovige van wie geldt dat. Nee, al die woorden gemeente zijn van die hele algemene, nodigende woorden. Als het voor u werkelijkheid is dat u hem volgt, dat u tot hem komt, dat u in hem gelooft of dat u vrucht voortbrengt, dan... Daar gaat telkens weer een nodiging van uit. Als je over zo'n tekst preekt, dan lees je nog eens wat eromheen. Naast verklaringen natuurlijk, want dat is het belangrijkste. En de talen waarin het geschreven staat. Maar dan lees je nog wel eens wat meditaties of preken waar het vooral over de gelovigen gaat. En dat is mooi, dat is goed. En dat gaat ook, dat ga ik ook in deze preek doen, vooral in het derde punt. Maar gemeente... Dan mis ik nog wel eens eerlijk gezegd die nodiging. Dat de Heere Jezus in elke ik ben tekst, die tekst juist ook in de situatie uitspreekt van het bijeen zijn van de fariseeën en schriftgeleerden, die helemaal niet in hem geloven. Want als hij zegt ik ben het licht der wereld in hoofdstuk 8 vers 12, dan staat er in vers 13 meen ik of in vers 14 al dat de fariseeën zeggen hij liegt, hij spreekt geen waarheid. Maar de Heere Jezus legt die woorden aan de harten ook van hen die nog niet geloven. Die nog voor eigen rekening over de aarde wandelen. Zelfs aan het hart van Judas. Want van de 7 ik ben teksten heeft Judas er nota bene 6 gehoord. Kijk, de Heer Jezus zit hier in de opperzaal en ze hebben net het Pascha gevierd en Judas was daar nog bij. Maar als hij dan het avondmaal bedient, dan is Judas vertrokken. Tussen Pasen en avondmaal is hij weggegaan. En al die teksten zijn ook tot hem gesproken. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de weg, Judas, de waarheid, het leven, de opstanding. En wat heeft het hem gedaan? Ik kom er zo nog op terug in het tweede punt. Helemaal niks. Of althans, het heeft zijn oordeelgemeente verzwaard. De haat ontbrandde al meer bij hem. En de afkeer en de vijandschap. En zo is het vanmiddag ook. Het is van 2-1, zou de catechismus zeggen. Van 2 mogelijkheden geldt er 1 voor u, voor jou en voor mij. Waar spreekt de Heer Jezus over? In dit verband dan gemeente in de beslotenheid van de discipelenkring. Dus er zitten 12 mannen bij elkaar daar. Jezus met zijn 11 discipelen. Hij gebruikt het beeld van een wijngaard. Een wijngaard. In Jesaja 5 wordt dat ook gebruikt in een heel ander opzicht. Dan zegt de Heer even in mijn woorden, die wijngaard, dat is het volk van Israël. Dat zijn al die Israëlieten onder het woord. En ik heb er elke dag werk aan gehad en wat moet ik er nog meer aan doen? Maar die wijngaard die heeft overwegend rotte, stinkende vruchten voortgebracht. Dat moet je natuurlijk zien in de tijd dat Jesaja profeet was. En dat hij klaagt dat er niemand naar zijn prediking heeft geloofd, maar dan toch... Als nu de gemeente van Rieland Bad vanmiddag daarnaast wordt gelegd, dan zegt de Heere, dat is mijn wijngaard. En daar heb ik elke zondag 3 keer, en hoe vaak u dan ook in de kerk was, maar elke zondag 3 keer de gelegenheid gegeven om dat woord te verkondigen of dat woord te lezen in een leesdienst. En ik heb al die arbeid aan uw zielen ten koste gelegd, al dat werk gedaan. Wat is er van terechtgekomen? Neem die vraag vanmiddag eens mee naar huis. En dan Psalm 80, daar staat ook zo'n beeld van een wijngaard. En dan is de wijnstok, die hier het beeld is van de Heere Jezus, dan is dat daar in Psalm 80 het beeld van het volk van Israël. Die wijnstok die is uit Egypte overgeplant, die gedijde daar niet goed en ja, dat groeide niet goed en er werd zo'n wijnstok vaak overgeplant naar een andere grond. En zegt de Heere dan, die wijnstok heb ik van Egypte naar Kanaan gebracht, maar wat is daarvan terechtgekomen? Misschien bent u vanuit de wereld, ja, die wereld leeft in ons aller hart, naar de kerk gekomen. En dan is die wijnstok overgeplant van wereldse grond naar kerkelijke grond. Of je mag ook invullen je doop, je belijdenis, je opvoeding. Wat is daarvan terechtgekomen? En dan komt onze tekst. En dan wordt er ook over de wijnstok gesproken. Dan is het niet het beeld zoals die wijngaard van heel Israël. Of ook niet het beeld van Israël vanuit Psalm 80. Maar dan is het in één keer het beeld van de Heere Jezus. Maar dezelfde elementen worden eraan toegevoegd. Want alle kerkleden, alle Israëlieten, alle ranken zeg maar, vruchtdragend of vruchteloos, zijn in de buurt van die wijnstok. Sterker nog gemeente, die groeien eraan. Toen ik een paar weken geleden met deze preek begon om die voor te bereiden, ik had het me nooit zo gerealiseerd. Ja, we hebben het altijd over ranken, hè? De ranken dat zijn de gelovigen, maar hier zijn de ranken ook de ongelovigen. Ik kom zo in het tweede punt nog even terug. Allen onder het woord hebben een verbinding, een relatie met deze wijnstok. En als eerste zegt dan de Heere Jezus waar het in werkelijkheid nu vooral om gaat. En in de verkondiging van het woord en in de opbouw van Gods kerk en in alles wat te maken heeft met het koninkrijk van God. Ik ben... Heilig egocentrisch roept hij het zijn discipelen in de paaszaal toe. Ik ben de ware wijnstok. Die wijnstok is het volk van Israël niet, zoals in Psalm 80 als een beeld daar. Of allerlei elementen vanuit Jesaja 5, wat de Heer allemaal aan die wijngaard, dus ook aan die wijnstok gedaan heeft. Maar de wijnstok waaruit alles groeit, dat ben ik. En niemand anders dan ik. Ik ben. En dan in relatie tot zijn vader, want hij zegt mijn vader als eigendom die hem gezonden heeft en die de landman, de boer, de wijngaardenier zeg maar, van die wijngaard is. Wat bedoelt hier Jezus daarmee? Kijk gemeente, allereerst valt hij natuurlijk terug op Exodus 3, want er komen al die ik ben teksten in feite vandaan. Waar de Heere zich openbaart aan Mozes bij het brandende braambos, dat struikje wat in de brand stond maar wat niet verteerd werd. Nou, dat kan helemaal niet, maar toch gebeurt het. Nou, zegt God, zo ben ik de onveranderlijke God. Je gelooft het misschien niet, Mozes. Je ziet overal tegenop. Hoe moet dat nu verder? Maar ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. En de Heer Jezus gebruikt bijna dezelfde woorden. Ik ben. Vanuit de autoriteit van mijn vader die mij gezonden heeft, mag ik zeggen als de ware zoon van God, de ware wijnstok, dat ik vanuit de vader naar de wereld gezonden ben. U kent de woorden uit het prachtige klassieke avondmaalsformulier. Dat hij die tot zijn kinderen zegt, ik heb voor u mijn lichaam aan het kruis verbroken en mijn bloed vergoten, van de vader in deze wereld is gezonden. Hier worden hemel en aarde, eeuwigheid en tijd, God en mens aan elkaar verbonden. Misschien denk je inmiddels wel aan de tekst waaraan ik moest denken in de voorbereiding van dit eerste punt. Het was nog maar een paar weken geleden, Johannes 6, dat heeft zich vlak hiervoor afgespeeld. De Heer Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Die van dit brood eet zal geenszins hongeren. En die ervan drinkt van dat water zal nimmer meer dorsten. Of wat zo'n 2 jaar geleden gebeurd was, Johannes 3. Midden in de nacht en Nicodemus. En dan zegt Christus, al zo lief heeft God de wereld, de kosmos. Dat zijn niet de uitverkorenen, maar als de kosmos, de wereld gehad. Zo lief. Nee, niet zaligmakend, maar wel zoveel bewogenheid dat hij zijn zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. En dat wil Christus hier duidelijk maken. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman die mij geplant heeft, daar vanuit Bethlehem, in Jeruzalem, bij de tempel, in de paaszaal, straks aan het kruis van Golgotha. En nog één ding, gaan we naar het tweede punt. Waarom zegt de Heer Jezus dat nu zo nadrukkelijk? Ik dacht, hij had het misschien beter kunnen zeggen toen de fariseeën erbij stonden. Want die geloofden niet in die relatie. Ze geloofden nog in Jezus als persoon, als ja, hooguit een profeet, een rabbi. Sommigen noemen hem ook zo. Maar als het gaat over de zoon van de vader, dan is dat in hun ogen de grootste zonde. De zonde, althans hun argument waarmee ze hem aan het kruis hebben gespijkerd. Heer Jezus wil zijn discipelen nog een keer duidelijk maken. Dat is mijn grote doel, dat ik gekomen ben om de eigenschappen, de deugden noemen we dat, van mijn vader te verheerlijken. Om het koninkrijk van God vanuit de hemel naar de aarde te brengen. Vanuit de eeuwigheid van Gods raadsplan uit in de tijd bij God naar de mens toe. En discipelen, is die verbinding ook bij u elke dag weer praktijk? Jezus zegt het, ik en de Vader zijn één. En omdat niemand de kerk kan rukken uit de handen van mijn Vader, zal ze ook niemand rukken uit mijn handen en andersom. En zo wordt gemeente de kerk in Jeruzalem in de paaszaal gewezen op de vaderlijke barmhartigheid. En zo wordt u ook als een onbekeerde erop gewezen dat het woord van Christus bij God vandaan komt. We zingen er eerst van, Psalm 92 vers 5. Wie u durft wederstreven, wie onrecht durft begaan tegen dat woord van God, zult gij, o God, weerstaan, verstrooien en doen sneven. Psalm 92, daarvan het vijfde vers. Tweede aandachtspunt, gemeente, ik ben de ware wijnstok in relatie tot de vruchtelozen. Ik zei al, gemeente, dat het mij zelf wat verbaasde zoals het er hier staat. Hè? Je vult dat voor jezelf in als je er ook jaren doorheen leest, soms ook wel overheen zou kunnen lezen. Dan denk je, ja, er zijn ranken die zitten in die wijnstok vast en dan zijn er ook nog ranken, ja, die zitten er een beetje tegenaan en die worden eruit gehaald. Nee, dat staat er niet. Die beide ranken, wat betreft de taal, die zijn gelijkelijk in die wijnstok. Natuurlijk niet in de praktijk, maar in de taal zelf zegt Jezus hetzelfde woord. In. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, dat wil niet zeggen alle rank die vanuit mij geen vrucht draagt. Dat zou nog kunnen zeggen, dat ligt aan God. Nee, maar alle rank in mij die geen vrucht draagt, of alle rank in mij die wel, vullen we dan maar in, vrucht draagt. Kinderen van het koninkrijk worden die genoemd. Kijk, gemeente, we hebben niet alleen te maken met Abel, maar ook met Kain. Niet alleen met Isaac, de zoon van Abraham, maar ook met Ismaël. Niet alleen met het koren, maar ook met het kaf. Of de schapen van de goede herde die zalig worden, de gelovigen, maar ook met de bokken. De wijze maagden, maar even zo met de dwaze maagden. De kinderen van God en de kinderen van het koninkrijk. De 11 discipelen en Judas. Paulus schrijft in dit verband in 1 Korinthe 10 vers 1 tot en met 5. Ik lees het u voor. Ik wil niet dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren en door de zee, Rode Zee, gegaan zijn. En in Mozes en in de wolken in de zee gedoopt zijn. Dus ja, eigenlijk zo van, ze zijn heel dicht bij Mozes geweest. Ze waren als het ware erin ondergedompeld. En in de wolk, die wolkkolom, en in de zee. En dan komt het, hebben allen dezelfde spijs, het eten, het manna gegeten. En dezelfde drank gedronken, dat water. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots, Christus. En elders zegt Paulus het nog een keer. En de steenrots, dus die rotsteen waar het water uit vloeide, waaruit zij dronken, was Christus. Ze stonden allemaal in relatie tot de Heere Jezus. In de Hebreeënbrief, die is niet van Paulus wellicht, maar er wordt wel hetzelfde gezegd. Daar hebben ze allemaal die krachten van de toekomende eeuw ervaren. Als het ware dat, ja, wat van dat geloofsleven leken ze te bezitten. Ze hebben er allemaal uit gedronken, maar in het merendeel heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn neergeslagen. Dan gebruikt de dichter in Psalm 95 een soortgelijk beeld. Het grootste gedeelte komt niet in Kanaan. En dan worden ze de schapen van Gods hand genoemd. Lees de psalm nog maar door. Dat zijn allemaal, al die Israëlieten zijn schapen van de hand van God die de Heere wil weiden. Dus ook de ongelovigen wil God wijden, ook hun wordt het evangelie verkondigd, ook tot hen komt het aanbod van de genade. De schapen die zijn hand wil wijden, maar tot diezelfde schapen zegt God, ik heb 40 jaar lang verdriet van jullie gehad en daarom heb ik gezegd, je zult in het land Kanaan als beeld van de genade niet kunnen ingaan. Of wat? Jezus knoopt erbij aan, ik denk dat hij aan die psalm heeft gedacht. Als die zegt, de kinderen van het koninkrijk, die zullen worden buitengeworpen. En niet aan ieder, zegt hij er dan nog bij, ergens anders, die tot mij zegt, Heere, Heere zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van mijn vader die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen zeggen, ik heb in uw naam geprofeteerd, laat ik maar zeggen, ik heb gepreekt. Ik heb duivelen uitgeworpen, ik heb vele krachten gedaan, maar dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Zo ver kan het gaan. En lieve mensen, dat is geen zwarigheid, maar dat is de werkelijkheid die Jezus hier ook aanwijst. Ranken in mij, heel concreet onder het woord, verwacht vanuit een Bijbelse setting. David zegt het van de buik en de baan. Ik ga er straks over preken in Rotterdam-Zuidwijk. Psalm 22 ben ik op u geworpen. En toen ben je geboren op het koninkrijk van God. Op dat erf van Gods koninkrijk. En toen ben je gedoopt toen je een paar weken oud was. Of misschien wat later. En toen heb je de catechisatie gevolgd. En op de club en de vereniging. En toen heb je belijdenis afgelegd, misschien aan het avondmaal gegaan, misschien wel dominee of ouderling of diaken geworden. Maar dan kun je ook nog een rank zijn die geen vrucht draagt. Dus een hele nauwe betrekking tot Christus. Want daar gaat het over, hè? Die wijnstok. Die rank zit in de wijnstok. Die vormt een eenheid met de wijnstok. Het verschil is natuurlijk wel dat er geen vruchten zijn, dus dat er ook geen levensvocht uit die wijnstok onttrokken wordt, de ranken in wordt gestuwd. Maar dan toch, het lijkt allemaal heel erg mooi. Heel concreet, wie van de discipelen had ooit gedacht dat Judas de Heere Jezus zou gaan verraden? En gemeente, dat wijst niet zozeer de onmogelijkheid aan, wel van onze kant, maar nooit bij God vandaan. Maar dat wijst wel te meer de noodzakelijkheid aan om de Heere Jezus te zoeken en om in hem gevonden te worden. Paulus zegt niet hebbende mijn gerechtigheid uit de werken van de wet, maar zijn gerechtigheid uit het geloof. En als er één tekst is waar de aanbieding van de genade en de oproep tot bekering en de belofte van het evangelie duidelijk uit naar voren komt, dan is het wel het woord van dit middaguur. Want Jezus zegt er tegelijkertijd bij, die nu die vruchten wel draagt, kom zo in het derde punt nog even terug, en die echt in mij is, die zal in mij blijven. Wat moet het ons vanmiddag gemeente wijzen op onze onvruchtbaarheid, geestelijk gezien? De Dordtse leerregels hebben het prachtig theologisch verantwoord, afgebakend, evenwichtig, maar ook zo heel erg pastoraal getint uitgedrukt, hè? En dan zeg ik even in mijn woorden, de oorzaak van ons eeuwig verloren gaan is niet Gods verwerping. Maar de oorzaak van ons eeuwig behouden worden is wel Gods verkiezing. Niet op gelijke wijze is God de oorzaak van onze ondergang als dat hij de oorzaak is van ons behoud. Want als we verloren gaan, dan is het om eigen schuld. Er staat heel actief, ook vanuit de Griekse taal, die in mij geen vrucht draagt. En de een laat die vrucht vallen die hem wordt aangeboden, de ander denkt er niet eens over na en gaat zijn eigen leven vanuit het kerkelijk leven, sommigen breken ermee, maar geen vrucht, vruchtloos. Wat gebeurt daarmee? Ja, dan staat er, die neemt hij weg. Griekse taal, dat betekent eigenlijk twee dingen, uitnemen of optillen. Laten we maar één beweging van maken. Die herder die gaat aan die rank trekken. En die trekt net zo lang tot die rank eruit is. Nou, er zit een tandarts in ons midden, ik hoef hem en ik hoef u ook niet te vertellen wat er gebeurt als er een kies uit wordt getrokken. Die gaat er met de wortel, als het goed is, uit. En zo moet je dat zien. Die neemt hij op, die tilt hij op, die trekt hij eruit, die neemt hij weg. De verbinding tot de Heere Jezus wordt verbroken. Zo heb ik hier op mijn aantekeningen gezet. En wanneer gebeurt dat dan? Uiteindelijk op het moment dat als we gaan sterven. En de Heere Jezus bedoelt natuurlijk ook wel de oordeelsdag, waar al die ranken die aan zijn linkerhand staan worden weggeworpen. Als er staat in vers 6, zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen. Gelijkerwijs de ranken is verdord en men vergadert er zelf en men werpt in het vuur. Dan is het echt definitief. Maar gemeente, het kan ook nog wel eens gebeuren dat gebeurt voordat je sterft. Ja, bij God vandaan is er nog altijd mogelijkheid, zeggen we dan. Maar dan kan het zo zijn dat we die vrucht van de geest geheel uitblussen. En dan is het voorbij. Kijk, om nog even bij dat voorbeeld van die kies te blijven of een tand. Ja, dan kun je nog een kroon zetten of een implantaat of een brug of wat anders. Of je zegt, nou ja, ik doe er alles maar uit en dan zet ik een kunstgebit in. Maar als deze breuk er één keer is, dan is die onherstelbaar. Wat een ingrijpend woord. Die neemt hij weg. En waar ligt dat dan aan? Er zal niemand van degene die wordt weggenomen als een vruchteloos in het vuur wordt geworpen ooit kunnen zeggen, Heere, het lag aan u. Want vanmiddag wordt u en gewaarschuwd en u wordt het ernstig aangezegd, bekeert u tot God. En u krijgt alle gelegenheid om de Heere nog te zoeken en om hem te vinden. En de Heere biedt ons zijn vriendschap nog aan en roept ons tot het heil. En hij voegt het ons toe, wend u naar mij toe. Ja, wie dan? Al gij einde van de aarde, staat er in Jesaja. De heidenen, de goddelozen. En wordt behouden tot het eeuwigheid, tot het voorbij zal zijn. En u begrijpt in één keer die andere psalm, hè? Waarnaar ik al een paar keer heb gewezen. Zo gij zijn stem, 95, dan heden hoort, gelooft zijn heilrijk, troostrijk wordt, verhard u niet, maar laat u leiden. Want al wie wel vrucht draagt, die reinigt hij. We zingen het eerst, Psalm 92, vers 7. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon. Nu wordt het voorbeeld van een boom gebruikt, maar het is soortgelijk. De palm en ceder zullen bij het koesteren van de zon groeien. Psalm 92, het zevende vers. Ik ben de ware wijnstok in relatie tot de vruchtdragers. En al wie vrucht draagt, al, dat is ook weer zo'n algemeen woord, niet dat alle mensen vrucht dragen, dat mogen we niet van maken. Als maar waar, gemeente, zou Jesaja zeggen dat al dat volk op Gods woord acht geslagen had, maar wie heeft onze prediking geloofd? Maar dat woordje al, dat wil zeggen degene die, wie hij of zij dan ook is. Weer zo'n nodiging. En tegelijkertijd, en als het wonderlijk in de taal van de Bijbel, zegt het ook als een soort afbakening, alleen voor degenen voor wie geldt dat zij vrucht dragen. Dat is het eerste wat ik ervan zeg. Dus de nodiging zit erin en tegelijkertijd de voorwaarden om vrucht te dragen, want ja, het evangelie is onvoorwaardelijk, dat weten we allemaal. Hè? En dat mag ook nooit voorwaardelijk worden gepreekt, maar de Heer Jezus zegt het wel. Hè? Al wie vrucht draagt, dan is er een voorwaarde om gereinigd te worden, om meer vrucht te dragen, dat is het dragen van vrucht. En die voorwaarde gaat God zelf vervullen. Dat is nog een opmerking die ook gezegd moet worden, want die vruchten die kunnen we zelf niet voortbrengen. Dan laten we even het beeld los. Je zou kunnen zeggen, een goede rank die stuwt die vruchten er als het ware uit, die druiven of die bessen of wat er dan groeit. Hier dan de druiven. Nee, de druiven, de vruchten, die geeft God. Alle vrucht, uw vrucht, wordt uit mij gevonden, zegt Hosea 14 in het laatste hoofdstuk van de profeet Hosea. Uw vrucht uit mij, staat er letterlijk. Uit u mijn vrucht. Terwijl wij moeten zeggen, uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid, wil de Heere de vruchten op de levensboom aan de ranken laten groeien. Die komen van hem. Maar Christus zegt wel, ook actief in de taal van het Grieks, al wie vrucht draagt. Wat bedoelt hij daar nu mee? Moet er dan toch nog een beetje van de mens bij? Of ja, zoals in China vaak zeiden, helaas mag ik er nu niet meer komen, maar als hij dan over zo'n tekst sprak, zie je wel, er is toch wel afval van de heiligen, want je moet zelf vrucht dragen. En ja, doe je dat niet, dan komt er geen vrucht, dan vallen de mensen dus van het geloof af. Daar zijn wel discussies nodig geweest om mensen van te overtuigen dat er geen afval van heiligen is. Nee, zo wordt dat ook niet bedoeld. Hoe dan wel? De vrucht die uit God komt, moet worden gekoesterd. Vergeet nooit dat een Bijbeljongen op Papua in een van de lessen zei, kijk, dit heb ik van God gekregen. En toen liet hij iets zien wat er op het veld groeide, zo'n aardappel. En hij zegt, dan gaan we straks in het vuur gooien, hè, zo'n kookput. Hij zegt, maar dat moeten we koesteren, moet helemaal worden ingepakt. En op dat moment, als dat zo, die ubi in dat vuur wordt gegooid, dan kunnen we het straks gaan eten. Dat heb ik van God gekregen, maar we moeten er wel ons best voor doen. Nou, zo moet je het eigenlijk lezen. Niet dat we het zelf kunnen, maar de Heere schakelt de gelovigen in de heiligmaking niet uit, maar in. Ja, dat dominee Vergunst daar ook nog wat verder op doorgaat als het gaat over verbond en die lezing op de gemeenteavond. Hè, dan gaat het daar toch ook over gedoopt zijn en wat dat allemaal met zich meeneemt en meedraagt. Dat moet worden gekoesterd. De Heere schakelt ons daarbij niet uit, maar in. Ja, door het geloof alleen, want die vruchten komen er niet buiten het geloof om. Maar waar legt Jezus nu de nadruk op? En dan nog een opmerking. Er staat niet wat je zou verwachten. Hij reinigt de vruchten en dan dragen ze vrucht. Dus hij reinigt de vruchten en dan dragen ze vrucht. Dat zouden we verwachten. En zo is het natuurlijk wel als het gaat over de rechtvaardiging, de vergeving van zonden, waaruit de heiliging vloeit. Niet andersom, want dan word je Rooms. Rooms-katholiek. En toch staat er, die vrucht draagt, reinigt hij. En ook later in de gedeelte zegt de Heer Jezus dat voortdurend in die volgorde. Zo ge vrucht draagt en in mij blijft. Wat bedoelt hij daar nu mee? De grote verantwoordelijkheid voor de gelovigen om dit hoogste doel van de genade, door Gods genade alleen, in hun leven werkelijkheid te zien worden en blijven. Om door uw genade, uw geboden bestendig te bewaren. Heer Jezus legt hier vooral de nadruk op de heiliging, heiligmaking. In andere ik ben teksten, bijvoorbeeld ik ben het brood des levens, ligt meer de nadruk op de rechtvaardiging. Daar moet je ze ook allemaal bij elkaar voegen. Maar wat staat er nu? Discipelen, wat hebben jullie een geweldige verantwoordelijkheid. Wat rust er een verplichting op jullie? Om vrucht te dragen, niet uit uzelf, maar uit de geest. De vruchten, zegt Paulus, van de geest zijn, en dan komen die 9 dingen, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Wie van ons kan zich daaraan tippen? En toch zegt Paulus het, tegen de zodanigen is de wet, de beschuldigende, de vloekende wet, niet. Vrucht dragen. Dan vind ik dat zo prachtig wat in de berijming van de 10 geboden wordt gezongen. Om die te doen uit dankbaarheid. Ik heb er heel wat keren, als ik dan in Rijssen was bij mijn opa en oma. Oma, opa leefde inmiddels niet meer. En in de Noorderkerk ze dat altijd zongen na de wet. Dacht wel eens, ja, het kan ook een soort gewoonte worden. Maar ik heb er wat keren overheen gezongen. Maar als je dan echt beseft wat je daarna zingt. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Dat wordt hier bedoeld. Die vrucht draagt. En alleen uit het bloed van Christus. Wat mij niet alleen is tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging. Die reinigt hij. Wat staat er letterlijk? Die snoeit hij. Je kunt vertalen met schoonmaken. Kataïro betekent schoonmaken, maar ook snoeien. Mag het samenvoegen. Heel voorzichtig met zo'n kwastje over die druiven en over die ranken. Zodat ze worden schoongemaakt. En als er dan maar iets is. En vanmorgen in Utrecht, ik heb over dezelfde preek gepreekt. En zei de ouderling, ja, daar moet soms een heel klein stukje zomaar af. Je zou er zo overheen kijken. En als je dat niet doet, dan gaat het ten koste van die rank. Als er ook maar iets is, moet dat weg. Dat wordt gesnoeid. Eraf genomen. We moeten alles kwijt wat buiten God en wat geen God en geen Christus is. Ook onze vroomheid buiten God. Onze rechtzinnigheid die geen grond kan zijn. Onze bevinding waar we niet de zaligheid mee kunnen verdienen. Als een, mag ik het dan zo eens ouderwets zeggen, naakte zondaar geestelijk, verbonden aan de levende Christus en bekleed met de klederen van het heil. En dan kan er ook nog wel eens nodig zijn dat de Heer wat kruis en tegenspoed ons vanwege de zonde doet overkomen, opdat het ons dichter bij de Heer zal brengen. Die reinigt hij, die snoeit hij, opdat zij met het doel om meer vrucht te dragen. Om heiliger te worden, Nee, niet in jezelf, maar wel in hem. U kent de uitdrukking, minder zonde doen, dat vergeten we nog wel eens. En grote zondaar worden, vergeten we misschien nog vaker. Want uw vrucht wordt uit mij gevonden. En in vers 5 knopt Jezus daarbij aan, zonder mij kunt gij niets doen. En nog meer vrucht dragen. Wat is dat dragen van vrucht dan? Ik denk, en dat hoofdstuk eindigt natuurlijk wat willekeurig. Ik had het wat later laten eindigen, maar goed. Laatste vers van vers 27 staat dan. Gij zult getuigen. Want vanaf het begin ben je bij mij geweest, discipelen. Je hebt mijn woorden gehoord. En daarvan zal nu meer vrucht moeten komen. Je zult erover moeten spreken. Je zult zo moeten leven dat je leven mag zijn als in Handelingen 1 staat. Gij zijt mijn getuigen te Jeruzalem. Zult mijn getuigen zijn als in geheel Judea en Samaria tot aan de einden het uiterste der aarde. Ja, en hoe gaat dat dan in de praktijk? Lastig, zegt de een. Ik zou maar wat anders zeggen, onmogelijk. Vanuit onszelf. Toch, en ik las deze uitdrukking bij John Owen. Be killing sin, or it will be killing you. Dus wees bezig met het doden van de zonde, of de zonde zal u doden. Het is één van beiden. En hoe kan ik dan bezig zijn met het doden van de zonde? Als een rank, heel dicht aan die wijnstok verbonden, in hem geplant om de sappen, dat water van de genade, het werk van de Heilige Geest te ontvangen, als het ware op te zuigen en uit te stralen in de vruchten van geloof en bekering waardig. Dat houdt ons werkelijk klein. Dit volk, zegt de Heere, heb ik mij geformeerd en het zal mijn lof vertellen. Tegelijkertijd zal ik in het midden van u mij doen overhouden, een ellendig en een arm volk. Letterlijk laag, ellendig en arm, leeg. Laag aan mijn voeten, leeg van zichzelf. En dat zal op mijn naam betrouwen. Ben je al een rank in de wijnstok? Ja, we hebben gehoord dat er tweeërlei ranken zijn. Dus die vraag gaat eigenlijk niet op. Bent u al een levende rank? Zo niet, bekeert u en gelooft het evangelie. Amen.